Dit is Passie voor Technologie, de podcast met Koen Goedegeburen en Jimmy de Water.
Hij kan overal in knippen. Voor alle markten thuis. Ja, ook gezellig. We zijn begonnen.
We zijn begonnen.
We zijn begonnen, man.
Hè? Welkom.
Ja, thanks. Jij ook?
Ja.
Op onze eigen podcast.
Hey, spannend, man.
Hè?
De eerste.
Ja, van velen hoop ik.
Ja.
Ja, dat is leuk. Ik heb er zin in.
Ja, ik ook.
Mooi,
ik
man.
Ook,
ik ook. Hey, zullen we eerst wat over onszelf vertellen?
Dat lijkt me een goed plan. Dat ze weten wie er achter de camera zit, hangt.
Hangt, ja. Hangt vooral. Ja. Wil hangen. Zal ik aftrappen?
Ja, is goed. Cool.
Mooi. Ik ben Koen Goedegeburen. Ik ben de managing partner en oprichter van Sail. Iets over mezelf. Ik woon samen met de dochter en vrouw in Den Haag. En ik heb meer dan 20 jaar ervaring als software engineer, software developer en architect. Maar ik heb 10 jaar geleden ontdekt dat software bouwen heel gaaf is. Maar software slopen en systemen binnenbreken die je hebt gebouwd, eigenlijk ook wel heel gaaf is. Dus echt een passie ontdekt voor cybersecurity. En sinds die 10 jaar ook echt veel gedaan met ethical hacking, bug bounties, certificaten, veel trainingen gehad natuurlijk. Op zowel cybersecurity vlak als software development vlak. Dus echt beide kanten goed bijgehouden. Ik heb ook de rol als CISO vervuld. En in mijn vrije tijd vind ik het ook zeer heel gaaf om daarmee bezig te zijn. Dus competitief hacken, capture the flags doen. Maar eigenlijk altijd die combinatie gehouden van software developer en cybersecurity specialist. En ik denk dat ook wel de kracht is van hoe ik op dit moment ervoor sta.
Cool.
Ja.
Cool.
En jij dan, Jimmy?
Ja, Jimmy de Water, oprichter van Encore, managing partner van Encore. En woonachtig in Leidschendam, maar geboren en getogen in Den Haag. Dus daar hebben we de eerste klik. 41 jaar getrouwd met Nicole, 2 kids. Een van 12 en eentje van 6. En 15 jaar geleden, na een opleiding op de Haagse Hogeschool, vormgeving en ontwerp van interactie, besloten in een krappe markt, ook toen, waarbij UX, UI eigenlijk nog niet zo hot en hip en sexy was als nu.
Als nu, ja.
Ja, om te beginnen als testconsultant en niet zozeer om de boel te slopen, maar wel om aan te tonen dat of de kwaliteit is geborgd die geborgd moest worden binnen software development. 15 jaar ervaring als testconsultant zelf, eigenlijk het klassieke pad bewandeld. Testconsultant geweest. In 2004 het voorrecht gehad, of 2005 voorrecht gehad om toen al in aanraking te komen met testautomatisering. Iets waar we ook ons op richten binnen Encore. Toen nog binnen een suite gebruikt bij Defensie Mercury, Windrunner. Wat voornamelijk bekend stond vanuit Loadrunner, waar veel performance testen in die tijd mee gedaan werden. Toen testlead geworden, testadviseur lang gedaan. Heel veel projecten en trajecten bij Schiphol Defensie gedaan. Dus ik denk dat ik heel wat systemen heb aangeraakt. Misschien wel bijna alles toen die tijd wat in de balie wordt gebruikt.
Oké.
Ja, super cool. Nou, ik hoorde ook wel wat haakjes op bij jou. Dus ik denk ook dat de komende podcast is ook wel wat anekdotes naar boven komen.
Ja, daar ga ik
zeker vanuit. Om coole dingen te bespreken die we hebben vooral bij meegemaakt. Vooral vanuit ons vakgebied. Dus mijn eerste aanraking met IT was eigenlijk vrij jong al in het kader van gaming. Atari 2600 en daarna Commodore 64. Ja.
Gaaf.
Waar je daar zat dan met je boekje Basic over te kloppen. Dus daar is de voorliefde wel.
Ja, dat je van die tijdschriften voor, toch?
Ja, of gewoon van die blauwe boekjes die je dan van de markt vandaan haalde. Of tijdens Koninginnedag.
Ja.
En dan, ik weet nog wel, zat je als kind een uur, anderhalf uur te tikken. En dan gebeurde er eigenlijk niet zoveel. Het was niet effectief op dat moment. Dus dat, super cool. En ik vind het fantastisch om met mensen om te gaan. En dat merkte ik al snel binnen mijn rol als testconsultant. En techniek heb ik altijd gebruikt om mensen te helpen, mensen te verbinden. En die verbindende factor en die menselijke factor, die heb ik afgelopen jaren ook gebruikt als teamleider. Maar ook vanuit commercie. Ook een van mijn rollen die ik nog heb, maar die zullen we later nog wel een keer bespreken. Hey, maar je had het net over Sail.
Ja.
Wat is Sail?
Ja, Sail is het bedrijf wat ik vorig jaar ben gestart. Vanuit die combinatie software development en cybersecurity waar ik het over had. Zie je dat de meeste, op dit moment veel bedrijven, de meeste cybersecurity inspanning plaatsvindt aan de rechterkant van de software development lifecycle. Vaak als ze vlak voor de rondom de livegang zijn van, oh ja, we moeten nog iets met cybersecurity. Dat is wel grappig, hè, als je die parallel met testen pakt. Dat je, vroeger had je het watervalmodel. Mensen altijd een beetje bang van werden op het moment. Je doet eens je functionele ontwerp, je technisch ontwerp, et cetera, logisch ontwerp. Implementatie, en er hoorden allerlei testfases bij. En ze zeggen, ja, dat doen we inmiddels niet meer. We zijn helemaal overgegaan op Agile Way of Working. Dus testen doen we tijdens die ontwikkeling. Nou, bij cybersecurity zie je dat nog steeds opnieuw uitgevonden moet worden. Want,
oh, echt?
Ja, want je ziet vaak dat cybersecurity dus echt aan de rechterkant pas van je software development lifecycle ook pas over na wordt gedacht. En wat je dan ziet is dat rondom zijn livegang, ze hebben een product af. We moeten even testen of het wel veilig is. We schoppen een pentest af, komt een rapport uit. Een heel professioneel rapport natuurlijk. Alleen ja, developers weten vaak niet wat ze ermee aan moeten. Of er komen zulke zaken uit dat het heel veel tijd en geld kost. Heel veel effort en geld kost om dat op te pakken. Zoals, nou ja, er zitten risico's in, die accepteren we dan maar. En met alle gevolgen van dien.
Grappig, want deze volwassenheid van security, net wat jij zegt.
Ja.
Die hebben wij, dat gek, ik een te grote broek aan, maar vanuit de testwereld natuurlijk al lang meegemaakt. En jij noemt het shift left, hè? Eigenlijk, ja. Hè, het eerder toevoegen van bekwaamheid van security.
Klopt.
Het grappige is dat we hebben dat varkentje eigenlijk al een keer gewassen. En toch.
Precies.
Zitten ze nu met die uitdaging om op dit moment nog te zeggen van oké, maar hoe kunnen we dat dan voor in dat traject krijgen?
Klopt. Ja, want je ziet dat vroeger was testen een vreemde eend in de bijt. Je hebt natuurlijk specialisten. En dat is op dit moment met security aan de hand. Mensen weten niet precies waar ze moeten beginnen, hoe ze dat oppakken. Maar vooral die shift left heeft ook als voordeel dat je echt in een heel vroeg stadium je security issues al oppakt. Soms nog voordat je een regelcode hebt geklopt. Ja. Dus bijvoorbeeld threat modeling kijkt. Welke security issues zie je in je design zitten. Maar neem bijvoorbeeld ook de detecteerde security problemen of mogelijke kwetsbaarheden al bij het bouwen. Gooi het in de IDE van een ontwikkelaar. Neem het mee in je CI/CD pipelines. Zorg ervoor dat wat jij zegt ook, de people, processes, tools. Kijk eerst naar de mensen en de awareness. Kijk ook naar hoe je processen zijn ingericht. En kijk dan ook welke tools erbij horen.
Ja, en binnen de testwereld zijn ze altijd een beetje gekscherend. Kijk, de fout oplossen met een gummetje en met een potlood is vele malen goedkoper dan dat je in productie een fout moet repareren. Dus dat. Maar jij zegt shift left. Heb je dan een focus op een aparte rol binnen de DevOps team zoals ze nu bestaan? Of is dat juist een extra stukje tooling binnen de developmentwereld? Hè? Dus een developer die secure gaat developen.
Ja, echt een hele goede vraag. Want je moet beginnen met de behoefte van waar een bedrijf staat. Kijk, de ene organisatie is de andere niet. En je kan niet overal een kant-en-klare oplossing neerfietsen. Laten we dat weten, dat weet je ook. Dat gaat gewoon niet. Dus kijk naar wat een organisatie doet. We hebben het er eerder vandaag ook over gehad. Kijk, elke organisatie op dit moment zo goed als een softwarebedrijf. En iedereen heeft er een aparte volwassenheid in. Kijk naar de processen, kijk naar wat ze op willen leveren. Welke mensen werken er, wat is hun volwassenheid. En wat doen ze op dit moment met cybersecurity? Dat is een goed begin. Die inventarisatie heb je nodig. En dan ga je kijken hoe je de mensen kan meenemen in je awareness. Zodat ze ook die hacker mindset dragen. En dan kijken welke processen je erbij omheen kan richten. En natuurlijk de juiste tools erbij zoeken. Want ook daar is de ene organisatie de andere niet in. En er zitten ook wel prijskaartjes in sommige tools.
Ja. Ja,
maar gewoon een pragmatische insteek voor een shift left. Absoluut. Hey, en encore dan?
Ja, ik zei het net al, encore, dat focust zich voornamelijk op testautomatiseringen. Test automation van een stuk software development. Ik zeg altijd, als ik kijk naar hetgeen wat ik zelf deed 20 jaar geleden of 15 jaar geleden op het gebied van testen, is de testintelligentie is niet veranderd. Hè? De mindset hoe we testen bepalen voorheen in een stukje waterval projectmanagement, nu in een agile omgeving, is het vooral belangrijk om met misschien wel meer aan verwachtingsmanagement te doen. Wat testen we wel, wat testen we niet? Waar zijn we verantwoordelijk voor? Wat zit in de scope, wat zit niet in de scope? Die intelligentie om dat te bepalen met bepaalde methodieken en processen is niet veranderd. Hè, de mindset. Testen op basis van risico's zie je bijna overal nog terug. En ik denk dat dat ook de beste manier is om samen met je business en met je development, kijkend naar je processen, van hey, wat is nou het belangrijkste binnen mijn IT-dienstverlening, software-dienstverlening.
En dat zie je bij het cybersecurity ook terugkomen, ja. Toch? Je kijkt naar wat je prioriteiten zijn, ja, en ja, risico's en goede aanpak.
Ja, dus die intelligentie en hoe je dat dan verpakt en wat je wel test en wat je niet test. Hè, in die verschillende testen ben ik verantwoordelijk alleen voor mijn eigen component. Ja. Ben ik verantwoordelijk voor de integratie, stukje end-to-end. Gaat het mij meer om de gebruikersvriendelijkheid? Dat is niet veranderd. Alleen wat je wel ziet is natuurlijk wel de manier van ontwikkelen. Hè? We hebben het er vaak over. We maken daar wat metaforen omheen. Hey, je wil eigenlijk doorontwikkelen met de winkel open. Hm. Het hele idee achter CI/CD. Waarbij ook nu voortkomt dat ook alle IT-techniek, hè, dus gewoon even plat, alle computers zo krachtig zijn om dit ook op dagelijkse basis meerdere malen uit te voeren. Even voor jouw beeld, ik zei net in 2005 had ik het voorrecht om in een van de eerste geautomatiseerde teststraten te zitten binnen Defensie. Daar hadden we een operationeel management informatiesysteem bij de luchtmacht. Dat had 300 schermen en daar hadden wij een regressietest omheen gebouwd. Dat duurde 60 uur. En dat was niks anders. Wat nu ook vaak gebeurt, is de gebruikers simuleren. Ja. En testbasis neerzetten, situatie simuleren. En kijken of alles nog netjes werkt en of alles netjes nog rechtop staat.
Ja, 60 uur lijkt veel, maar wat is het alternatief als je niet automatiseert?
Nou ja, sterker nog, wees, kijk, ook daar, hè, de voordelen van automatiseren is dat het herhaalbaar is. Ja. Herhaalbaar op die manier dat er elke keer dezelfde iteratie wordt gemaakt met testen. En je reduceert natuurlijk de kans op fouten. Ja. Kijk, op het moment dat je handmatig test, ja, zit er toch ook die menselijke factor in. Waarmee de kans op fouten gewoon veel groter is. Nou ja, goed, onderaan de streep, het is allemaal eigenlijk in die essentie hetzelfde gebleven. Alleen die time to market is zo verdomde verkleind. Ja. Hè, waarbij er misschien sommige bedrijven wel eens een productie-updateje één keer per uur brengen. En eigenlijk wat ik altijd zeg is, op het moment dat je je kwaliteitsborging goed hebt ingericht in je beeldproces, dan wil je eigenlijk alleen maar een stoplicht hebben staan wat of rood of groen kan worden.
Quality gates.
Ja, en ja, op het moment dat je als dienstverlener op die knop drukt en je wil iets naar productie brengen, als die rood is, dan moet je snel genoeg weten van oké, waar het zit. Hm. En als die groen is, dan moet je erop kunnen vertrouwen dat je live kan. En ja, alles wat ertussen zit, hoe je dat borgt, ja, dat zie je tegenwoordig, dat wordt geautomatiseerd. Dus testautomatisering gaat soms ook verder dan alleen het automatiseren van testen. Maar ook integreren van hele slimme dingetjes die in het beeldproces gewoon jou gaan helpen.
En mensen van Encore, als die worden ingezet bij een klant, wat draai je die dan mee in een team? Of is dat dan hoe worden die ingezet?
Ja, die bandbreedte hebben we best wel breed. Want ook daarin, in dat borgen van die kwaliteit, heb je natuurlijk verschillende klanten die in verschillende fases zitten. Sommigen die hebben op dit moment nog helemaal niet staan aan geautomatiseerde testen. Ja. Waarbij je helemaal van scratch af aan moet beginnen. En daar kan je helemaal op los. Hè? Dat is in principe is dat greenfield. En dan kan je heel je framework neerzetten. Maar er zijn ook grote organisaties die hebben dit al jaren. En die zijn juist een migratieslag aan het maken naar die automatisering. Even concreet antwoord op jouw vraag. Binnen Encore is er ruimte voor hele slimme mannen en vrouwen die tof vinden om die scriptjes zeg maar uit te voeren. Hè. Die zijn misschien nog niet zo ver in hun vak. Die ook gewoon binnen een team zeg maar de testautomatisering voeten zijn hand te geven. En er is gewoon plek voor de mannen en vrouwen 20, 25 jaar, 30 jaar ervaring. Want ook boven alle teams, boven de organisaties, binnen de organisatie waar we actief zijn, moet er soms zelfs nog beleid gemaakt worden. Of juist over die teams heen, ja, moet er een keuze worden gemaakt van wat is nou slim? Wat gaan we gebruiken? Wat doen we wel? Wat doen we niet? Ja. Hè, dus eigenlijk vanuit die
beleidsniveau.
Ja, misschien wel een architect op het gebied van test automation zie je steeds vaker ook weer terugkomen. Ja.
Oké, interessant.
Ja. Ja. Jouw toekomst, Koen? Als je kijkt naar
rooskleurig, zie je.
Ja? Oh. Nee, als je kijkt naar een stukje trends in de markt, ja, op het gebied van cybersecurity, hebben we natuurlijk
zeker
van fantastische casus gehad, denk ik, met de welbekende lek.
Log4j heeft het over. Ja, ja.
Super, weet je. Ja, volgens mij heb je een mooi podium weten te pakken vanuit jouw rol.
Ja.
Ook bij jouw klant. Ik weet dat je aardig wat uurtjes hebt gemaakt.
Ja, dat klopt.
Dus
ja.
En je ziet ook daar dat de toegevoegde waarde van jouw rol en denk ik ook van jouw positie dan echt zichtbaar wordt.
Ja. Ja, klopt. Dat is echt. Ik ben nu Secure Code Consultant. bij een van de grote banken in Nederland. En daar zie je dus ook dat inderdaad het Log4j-probleem niet alleen een probleem is voor de ontwikkelaar, of een probleem voor de cybersecurity-afdeling, maar gewoon echt alle takken van een bedrijf raakt. En zo zie je dus wel echt op dit moment ook het podium kan pakken voor security awareness. En mensen hebben gezien wat er fout kan gaan als bepaalde dingen niet op orde zitten, of hoeveel uitdaging het is om dingen recht te krijgen, of in control te zijn. Nou, dat zijn zaken waar je dus nu goed je discussie mee kan voeren. En als je het hebt over mensen die we dan zoeken, dan heb je daar hier ook meteen het hele spectrum te pakken. Want ook met zo'n Log4j-crisis kom je mensen tegen die heel erg cybersecurity gericht zijn, maar ook weten wat een ontwikkelaar meemaakt op het moment dat ze dit soort problemen oplossen. Dus cybersecurity specialisten met een affiniteit voor software development, maar dus ook software developers die heel cybersecure aware zijn. Dus, en ook die awareness hebben voor het ontwikkelen van de juiste processen en de juiste, tussen haakjes, veilige code. Ja. 100% veilig bestaat niet, maar in ieder geval de juiste security principes hanteren daarin.
Ja, ja, wel cool. Misschien om daar de haak te slaan, zeg maar, na afgelopen donderdag was het, geloof ik. Ja. Hè? Capture the Flag.
Ja, tof. Ja, zeker. We hebben voor een zusterbedrijf, J-Driven, hebben we een Capture the Flag georganiseerd. En ik vind het een van de gaafste dingen om te doen. Ja, je organiseert een Capture Flag, is een event waarbij de deelnemers zoveel mogelijk vlaggen proberen te vangen. En een vlag is eigenlijk een proof of completion. Dus je moet je voorstellen, je breekt een systeem in. Een bewust onveilig systeem met een bepaalde uitdaging erin. En op het moment dat je bepaalde rechten kunnen toe-eigenen, kun je een bestandje lezen bijvoorbeeld. En daar zit een vlag in, dus een code. En als je die vlag in een dashboard aangeeft, kun je een aantal punten verdienen. Nou, degene die de meeste punten heeft verdiend, die heeft dan zo'n Capture the Flag gewonnen. Nou, het gave daarin is dus dat je ook echt ontwikkelaars mee kunt nemen in de wereld van cybersecurity. En het zijn hele gerichte challenges, bijvoorbeeld van cryptografie tot stuk network forensics. Maar bijvoorbeeld ook het inbreken in applicaties. Webapplicatie, reverse engineering, malware analyse. Ja, het zijn gewoon hele toffe manieren om te leren. En ja, je krijgt er ontzettend veel energie van. En je merkt ook in zo'n zaal. Als je we waren gewoon een mannetje of 15, dat is echt tof. Gewoon een lekker kleine groep. Maar je ziet echt mensen met bloed, zweet en tranen daar zo snel mogelijk, zo goed mogelijk proberen in te breken. Ja, dat is gewoon goud. Ja, echt heel gaaf.
Ja. Nou ja, ik was er donderdag ook bij. En wat ik vooral zag is een laagdrempelige manier om je mensen om je heen binnen het bedrijf aware te maken. Absoluut. Zeg maar van want wat heb je dit wel eens bij is dit iets wat je bij met Scion straks bij klanten kan gaan doen bijvoorbeeld? Ja. Lijkt me een super laagdrempelige manier om te zeggen van waar moeten we beginnen en hoe je zegt net shift left gaat misschien nog wel verder naar links dan techniek om te beginnen bij de mensen.
Zeker.
Is dit niet gewoon een super laagdrempelige game om samen met je personeel te spelen om te zeggen van hier gaan we eens beginnen. Dit is eigenlijk security.
Absoluut. Kijk, wat we in het begin ook zeiden, het begint allemaal met de mensen. En op het moment dat developers beseffen hoe eenvoudig het soms is, of hoe een hacker eruit ziet, en hoe eenvoudig het is om niet neer te zetten, dan heb je je awareness al te pakken. En dat zie je dus ook uit zo'n zaal komen van, goh, hier zitten echt wel toffe challenges in. Ik wist niet dat het zo makkelijk kon, of ik had deze tool nog nooit gebruikt. Dus dat is een heel goed begin om die development community mee te krijgen. Ja, dat is zeker goud. Dus we zijn ook bezig met het verder ontwikkelen van die Capture the Flag. Dus daar later over waarschijnlijk wel meer.
Ja, ja. Als mensen nu iets willen vinden, dan je hebt een website live, hè?
Ja, www.scion.nl.
Oké, cool.
Scion.nl.
Ja, ja. Ik zie dat je ook fanatiek aan bloggen bent, hè? Dus daar kunnen mensen ook zien wat je zelf... op dit moment meemaakt en waar je over wat schrijft.
Klopt. Ik heb mijn eigen blog, kongoedigeburen.com, maar ook op Scion.nl bloggen we regelmatig over dat soort zaken. Het gaat van hoe werkt een buffer overflow tot aan hoe je bedrijf gehackt wordt. En er zijn zoveel manieren waarop je gehackt bent, waar je op moet letten, waar het lago in de vrijheid is. En we gaan ook graag naar conferenties als deelnemer, maar ook als spreker. Bijvoorbeeld volgende maand sta ik bij de DevSecOps Leadership Forum in Londen en ook in Amsterdam. En verder op het jaar hebben we ook nog FortX. Ja, aanleiding van het 10-jarige bestaan van J-Driven.
Ja, uiteindelijk moeten we, hebben wij het aan J-Driven te danken.
Hè? Absoluut.
Dus ik denk dat we er nog wel een uitzending aan kunnen gaan wijden. Zeker ook, in ieder geval de founder van J-Driven zeker een
keer bijhalen.
Het podium bieden of het vuur aan de schenen gaan leggen, Rob Brinkman. Ja. Want uiteindelijk, zonder J-Driven hadden wij hier ook niet gezeten.
Nee.
Misschien wel een mooi bruggetje naar het concept en de cultuur die we hebben staan binnen onze bedrijven. Je zegt net, de community is gewoon een gouden positie, zeg maar, binnen ons bedrijf. Ja. Voornamelijk werken wij met collega's die intrinsiek gemotiveerd zijn. En wij zeggen het altijd vakidioten. En dat klinkt altijd negatief, maar super positief. Die elke dag met een passie kunnen bezig zijn.
Dat zijn het hier ook echt.
Ja,
dat kan je echt zien.
Ja.
Kennisdeling, een hele belangrijke.
Ja.
Je ziet ook, we hebben ook een eigen kanaal, waarbij je ook ziet waar de call for papers en waar die zijn goedgekeurd. Nou, je ziet elke week wel een collega die ergens op een conferentie praat.
Ja.
Ja, fantastisch.
Ja, super, super. Vanuit Encore kan ik in ieder geval daar steentje aan bijdragen om aan te geven. Hey, we staan in mei, want hij is even goed nadenken, mei, want hij is al 2 keer verschoven op Robocon.
Ja.
Een van de frameworks die nu flink veel gebruikt wordt, is Robot Framework. Daar denk ik ook later over meer als we Robin bijvoorbeeld voor de microfoon gaan krijgen.
Tof, dat,
super specialist op dat gebied. Staat ook daar niet met 1 praatje, maar 2 praatjes.
Zo.
En een workshop. Hè, dus die gaat een hele week gaat die naar Helsinki. Gaat die in ieder geval Robot Framework zichzelf, maar ook Encore vertegenwoordigen op het podium. Ja, super cool.
Ja, heel gaaf.
Ja, en wat je vooral bij hem ziet, is wat ik je net ook zei. Zijn liefde gaat iets verder dan test automation. Want hij vindt het ook gewoon super cool om met dat framework ook gewoon positief lui, zeg maar, ook zijn werk te automatiseren.
Ja.
Weet je, gewoon het schrijven van testcases, het niet meer handmatig willen doen, maar als de specs en de requirements daar toch liggen, hè, even heel plat, waarom gebruiken we dat dan niet? En we zeggen allemaal, dat is de basis om dat ook als testbasis te gebruiken. Yes. Dus dat is.
Het is niet zo dat het tuinhekje van de timmerman overal piept, want hij automatiseert ook zijn eigen spullen.
Ja, dat zeker weten. Ja, zeker weten. Ja. Ja, zeker weten. Ja, cool.
Leuk. Nou, dat is volgens mij een mooie afronding voor onze eerste podcast.
Ja, ik hoop dat we wat, een kijkje in de keuken hebben kunnen geven wie wij zijn.
Ja.
En wat onze 2 bedrijven doen.
Ja.
By the way, dit zijn er 2 van 9 die we inmiddels in huis hebben. Ik denk dat het cool is om en leuk is om in ieder geval de andere 7 ook het podium te geven.
Zeker. We hebben heel veel interessante collega's, dus... Goed om die ook een podium te geven.
Dat denk ik wel.
Absoluut.
Dat denk ik wel.
U heeft geluisterd naar een aflevering van Passie voor Technologie, de podcast. Wilt u meer weten over ons, onze collega's of een leuke reactie sturen? Dan kunt u mailen naar info@passievoortechnologie.nl.